Tiende van de Brugse toneelauteur Rudy Geldhof in première gegaan. Het stuk werd in opdracht van de Korkelder geschreven en behandelt een familiedrama. En Jan de Bruyne sprak gisteravond met de auteur.
Familiedrama kan je zeggen, ja. Ik heb wel vaak dat soort onderwerpen aan de rand aangeraakt. Ik heb een beetje zoals de bij rond de honingpot gedraaid in vorige stukken, heb ik zelfs een indruk. Maar het is wel de eerste keer dat ik wel degelijk de leden van een gezin op scène zet. Vader, moeder en één zoon. Zo eng mogelijk dat gezin dan. En ja.
Met vrij herkenbare personages, duidelijk, hè?
Ja, zou ik zeggen. Het is. Wat is de stijl van het stuk? Tragicomedie, psychodrama, realistisch theater, wat dat ook inhoudt. Maar als je iets in vakjes moet duwen, laten we maar zeggen dat het dat is, ja.
Herkenbaar, Brugs gesitueerd, toch lekker cynisch op bepaalde momenten eigenlijk. Met een Geldhof die zichzelf relativeert in een stuk.
Laten we zeggen, ja, de figuur van de zoon is een beginnend toneelauteur. Met problemen met zijn thuis, problemen met zijn vak. Als je vooraan de 20 bent, dan is het moeilijk om al direct een groot erkend schrijver te zijn. Want wanneer ben je dat ooit, zo'n klein landje? Maar goed, dat is dus een figuur op zijn, een personage. Ja, of dat Rudy Geldhof is een andere zaak. Het is meer dan wat de humor die erin zit in dat personage, hoop ik, is meer dan wat inside jokes. Maar die zitten er ook wel in.
Tegelijkertijd is het ook een. Eigenlijk een zeer volkstuk, hè?
Ja, het gaat over middenstanders die het moeilijk hebben. En die niet tot de, als je dat zo mag indelen, niet tot de laagste sociale ladder behoren. Die eigenlijk een beetje façade hebben, een beetje standing, zo gezegd, een laagje vernis. Maar dat blijkt rap doorbroken, doorprikt te worden in de loop van het stuk. Maar volks, in die zin. Dat het over herkenbare mensen gaat.
Is er een bepaalde reden waarom je eigenlijk een handelaar in liturgische kledijen en gewaden enzovoort genomen hebt?
In die zin wel, omdat ik het kleine provinciale Brugge heb willen beschrijven met toch zijn klerikale verleden, met zijn Belfort, met die mooie bijaardklanken, met alle voor- en nadelen eraan verbonden. Dat kerkelijk verleden, dat past daar goed in. En dat speelt, dat maakt dat de tegenstelling met de zoon en het vierde personage, een kennis van de zoon die uit Brussel komt, dat dus de tegenstelling tussen het provinciale en het grootsteedse beter tot uiting komt. En daarnaast was het bruikbaar, omdat die handel in liturgische gewaden, in het maken van dat soort textiel, in de ogen van vele mensen iets is wat kapot gegaan is sinds het concilie, maar in ogen van anderen net niet. En dat was erg bruikbaar dramatisch om mijn personages te schetsen. De vader bijvoorbeeld, zijn zakelijke moeilijkheden, daar, de schuld ervan volgens hem is gewoon het concilie. Die pauze met de concilie die alles veranderd hebben, die de commerce om zeep geholpen hebben. Maar zijn vrouw redeneert daar een beetje anders over. En daar gaat onder andere drama, alleen is conflict in het stuk tussen het oude echtpaar.
En zij wordt uiteindelijk de centrale figuur natuurlijk, hè?
Dat is de centrale figuur, de vrouw. Dat is duidelijk. Want als je het stuk in één zin zou trachten samen te vatten, zou je kunnen zeggen, vrouw probeert haar zelfrespect te herwinnen. En de aanleiding, de vertreksituatie van het stuk, is dus de zakelijke moeilijkheden binnen het gezin, waardoor ook de relatieproblemen tussen man en vrouw plots scherper aan het licht komen, die al latent sluimerden voordien.
Geldhof, we praten nog even verder over die man, want hij werkt momenteel ook steeds meer voor televisie. De opnames van zijn serie Klein Londen, Klein Berlijn over de bezetting van een doorsnee Vlaams dorp zijn nog volop aan de gang, maar de productieve Brugse auteur is al bezig met een nieuw feuilleton, De Moorden van Beernem.
Wel, alle ingrediënten om daar iets moois van te maken zitten erin. Passionele drama's, corruptie, de strijd van de kleine man tegen de aristocratie. En veel kleurrijke details, personages zitten erin.
Je hebt je er al in verdiept, voor de mensen die het misschien toch nog niet kennen, al zijn er niet vele West-Vlaanderen in elkaar, misschien toch eerst kort proberen samen te vatten waar het om gaat in die moorden van Beernem?
Wel, het is zo, dat dus, er zijn een zevental moorden gepleegd, geheimzinnige moorden en verdwijningen. die gestart zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog en de laatste was tijdens de Tweede Wereldoorlog. En nu is het zo dat er altijd geprobeerd is, waarschijnlijk vanuit de aristocratie, vanuit de kant van de machtshebbers, zowel de politieke als die in de magistratuur zitten, om een aantal van die moorden te verdoezelen. En op zeker moment, ja, werd dat toch...
Omdat er belangrijke personages
omdat
achter
er belangrijke personages achter zaten die daar belang bij hadden dat dat gezwegen werd. Wat er juist achter zat, dat is een moeilijke materie waar veel vermoedens over zijn, maar het fijne van de zaak, ontrafelen is delicaat en is moeilijk. Men heeft de neiging, en het lijkt leukst om te denken dat daar een rode draad is die die moorden verbindt, dus dat die niet afzonderlijk staan, dat de ene moord de ander uitgelokt heeft, vooral in die zin dat iemand die zijn mond voorbij praatte, die ergens getuige geweest zou geweest zijn, dat die dan ook om zeep gebracht werd. En
het heeft in der tijd het publiek tussen de twee wereldoorlogen enorm in de ban gehouden, hè, die reeksmoorden.
Oh, dat is iets fenomenaals geweest in de jaren 20, toen, vooral naar aanleiding van de vijfde moord op Hector de Sutter, is daar een, zoals je kent, Victor de Lille, hoofdredacteur van het Getrouw Maltegem, opgestaan, die daar in zijn plaatselijk blaadje, het Getrouw Maltegem, dus zich als verdediger van de democratie, van de rechten van de gewone man heeft opgesteld. En de strijd heeft aangebonden met de machtsschippers, die ja, het gerecht en politiek die de macht hadden.
En die van plan waren alles in de doofpot te stoppen, hè?
Zo lijkt het, alles lijkt erop dat dat toch het geval was. En die Victor de Lille heeft samen met anderen, ja, die strijd aangebonden. Je zou zeggen, een hopeloze strijd die op voorhand verloren is, maar uiteindelijk heeft dat misschien niet helemaal gewonnen, maar toch grotendeels, want voor die bepaalde moord, die vijfde moord, zijn toch, er was geen sereniteit meer in Oost-West-Vlaanderen, geen jury meer te vinden die zou kunnen juist de uitspraak doen over die moorden, dan is dat voor het Assisen Hof van Antwerpen gekomen, waar dan toch een vonnis geveld is.
Ik kan me voorstellen dat je een heel mooi brok sociale geschiedenis gaat kunnen situeren van tussen de twee wereldoorlogen. Je hebt nog de kasteelheer. Ik ga niet zeggen dat het feodale maatschappij is, maar het heeft er toch nog trekjes van een bepaald moment.
Dat is zeer juist. Dat is zeer juist. Want dat is het dankbare van de opdracht eigenlijk, van de onderneming als ik dat ga uitschrijven. Dat is dat je niet alleen al die kleurrijke figuren kan tonen en dat je niet alleen de spanning hebt die eigen is aan detective story, maar dat je het kan optillen naar sociaal gebeuren in die tijd, dus het teleurgaan van de, zoals u terecht zegt, de zo goed als feodale macht van de kasteelheren, die dachten dat ze dorpen, zoals negen dorpen, konden besturen, zoals feodale heren, en die dachten dat ze met de rechten van de gewone man met de voeten konden treden, naar aanleiding van het anekdotische van een reeks moorden en de mogelijke oplossing ervan, kan je een stuk Belgische geschiedenis weergeven, je kan het optillen tot dat niveau. En het is ook dat aspect dat me vooral boeit.
Nog één vraag. Het eerste feuilleton, Klein Londen, Klein Berlijn. Wanneer mogen we dat verwachten op televisie?
Dat wordt nu nog opgenomen, dus deze zomer dan gemonteerd. Februari 88 zal dat van start gaan.
En de moorden van Beernem?
Ja, dat is nog een jaartje werk. Daar ben ik zoet mee nog voorlopig, denk ik. En ja, misschien het jaar erop, ten vroegste toch.
We kijken uit.